Seksueel misbruik. Een ongemakkelijk onderwerp. Een onderwerp waar de meesten van ons niet makkelijk over praten. Iets wat het voor slachtoffers die het hebben meegemaakt heel lastig maakt om daarmee naar buiten te treden, terwijl het erkennen van wat er is gebeurd zo ongelooflijk belangrijk is in het proces om te helen en in het accepteren van zichzelf en datgene van wat er is gebeurd. Ik ga hierover in gesprek met Michiel Bresser. Hij is trainer en coach. Hij begeleidt mannen die seksueel misbruikt zijn en Michiel is zelf als jongetje misbruikt. Luister naar het verhaal van deze moedige man. Hoi, wat leuk dat je luistert naar de podcast van de Heart Academy. De podcast waarin je alles leert over het ontwikkelen van innerlijke vrijheid, zelfliefde en zelfvertrouwen om je hart te volgen, waardoor je meer geluk, gezondheid en zingeving ervaart. Alle even weken kun je op maandag luisteren naar een nieuwe aflevering met tips, ervaringen en inspirerende interviews. Mijn naam is Petra en ik geloof dat we samen een betere wereld creëren door voluit te leven vanuit ons hart. Welkom bij de podcast van de Heart Academy. Hoi Michiel, van harte welkom in de Heart Academy podcast. Dankjewel dat je te gast wil zijn vandaag.
Ja, goedenavond.
Ja, wij kennen elkaar van mijn eerste NLP-opleiding. Daar liep jij rond als mentor.
Klopt.
En
ondertussen ja, inmiddels ook alweer even geleden.
Ja, dat is inderdaad ook al even geleden.
Ja.
En inmiddels hebben we allebei nog een hele reis gemaakt daarna.
Zeker.
En vandaag zou ik het heel graag willen hebben met jou over jouw reis.
Ja.
Maar zou je jezelf eerst nog eens wat meer willen introduceren? Wie ben je? Wat doe je?
Yes. Ik ben Michiel. Ik begin altijd met te zeggen dat ik een trotse bossenaar ben. Maar dat weten de meeste mensen ondertussen wel van mij. Ik ben opgeleid tot NLP-trainer. Ik verzorg ook NLP-trainingen. Dus ik ben trainer. Wij geven trainingen, workshops bij bedrijven. We noemen het geen NLP, maar het heeft altijd iets te maken met communicatie. Dat is altijd net iets makkelijker dan het NLP te noemen. Dat vind ik hartstikke leuk. Dat doe ik samen met een collega. Grote groepen mensen bewust maken van hoe ze communiceren en hoe ze bewegen en dat soort dingen. Dus dat menselijke aspect vind ik leuk om mee bezig te zijn. En daarnaast, om dan maar meteen het beestje bij de naam te noemen, ik heb een misbruikverleden en in die hoedanigheid organiseer ik samen met een andere collega, organiseren wij een mannengroep om mannen bij elkaar te brengen en te helpen in hun verwerking van misbruik. En organiseren wij ook in onze wandelreizen om gewoon een paar dagen gewoon lekker buiten in de natuur onderweg te zijn en daar te ontdekken op welke manier het misbruik nog steeds invloed heeft op het leven van net wie er mee gaat.
Ja.
Dus dat is een beetje wat ik doe op dit moment.
Ja, en dat tweede
een ontzettend leuke vader zijn, wil ik er dan ook wat even bij vertellen. Twee pubers in huis, dus helemaal goed, helemaal leuk.
Fijn.
Jazeker.
Ja, en dat tweede, het stukje wat je dan nu doet voor mannen met een misbruikverleden en dat je zelf een misbruikverleden hebt, dat is iets wat nog niet zo heel lang iets is wat jij deelt en waar je mee bezig bent. Klopt dat?
Nee, dat klopt. Er waren een aantal mensen in mijn leven die het wel wisten. Ik heb ook best wel eens gezegd, ik had een hopman die zijn handen niet thuis kon houden. Maar ik ben eigenlijk pas sinds een jaar of drie daar heel... Ja, ik heb eigenlijk 3 jaar geleden, en ook daar noemen wij uit de kast, je coming out, zeg maar. Dus, ik ben ongeveer 3 jaar openlijk seksueel misbruikt, zeg maar. Hoe moet ik dat omschrijven? Kom ik er openlijk voor uit dat misbruik plaatsgevonden heeft. En vooral ook dat ik daar op 47-jarige leeftijd nog steeds de gevolgen van ondervind. En zolang je daar niet aan werkt, niet aan het herstel werkt, kun je daar gewoon de rest van je leven mee rond blijven lopen.
Ja.
Dus echt, nogmaals, ik wist natuurlijk dat het gebeurd was. Alleen het onderzoeken naar de impact, daar ben ik eigenlijk pas zo'n 3 jaar heel intensief mee bezig.
Hoe oud was je dat het gebeurde?
Ja, 10 of 11.
Op die leeftijd.
De dag precies staat me niet meer bij. Maar het was bij scouting. En dan de groep waar ik in zat, dat is van 10, jongens van 10, 11, 12, 13. En dus toen ik 10 was, kwam ik bij hem in de groep. En tussen mijn 10e en mijn 12e heeft hij regelmatig zijn ding gedaan, om het zo maar even kort te omschrijven dan, zeg maar.
Ja. En heb je dat destijds gelijk al gedeeld met iemand?
Nee, want we hadden het er net even kort in de voorbespreking al een klein beetje over. Het slachtoffer houdt netjes zijn mond. Het doet net en er is natuurlijk niks aan de hand. Vanuit de leiding was het allemaal helemaal leuk en aardig. Die man die kwam bij ons thuis. Die kwam netjes uitleggen hoe dat gaat als we op kamp gaan. En, dus die man die was... daar liep iedereen mee weg. Ja, dan ga je natuurlijk niet vertellen dat hij ook aan piemeltjes van kleine jongens zit, zeg maar. Want dan zou die weg moeten. En hij deed zoveel voor ons en hij regelde het allemaal zo goed. Dus ik heb dat toen netjes mijn mond dichtgehouden. Ja.
En je zegt al een paar dingen over. Hij deed zoveel voor ons. Kan je daar nu woorden aan geven, zeg maar, wat het dan was? Wat je voelde, waardoor je het niet zei tegen anderen?
Nou ja, ik heb heel veel ook van die man geleerd. Ik bedoel, voor mensen die bekend zijn met scouting, je leert fikkie maken, je leert een tent opzetten, je leert een survival tentje bouwen, je leert EHBO, je leert heel veel.
Ja.
Dingen waar ik namelijk steeds, als ik op kampeervakantie ga, voordeel bij heb, zeg maar. Een knoopje leggen, noem maar hele simpele dingen.
Ja.
Hij was ook wel een voorbeeld voor ons allemaal.
Ja. Dus je keek tegen hem op, ook op een bepaalde manier.
Zeker.
Ja. Toen je 44 was, toen veranderde er iets.
Ik heb een aantal pogingen gedaan om bij bedrijven te werken, zeg maar. In loondienst. En iedere keer kwam ik ergens een moment dat ik tegen de leidinggevende, tegen het gezag aanliep. En dat ik dacht van, ja, maar wie ben jij om te zeggen wat ik moet gaan doen, zeg maar. Toen dat voor de zoveelste keer gebeurde, had ik zoiets van, ja, ik denk dat er ergens nog iets te onderzoeken valt bij mezelf, waar ik in heel mijn NLP-carrière nog niet tegenaan gelopen was. En tegelijkertijd, toen ik 44 was, was mijn zoon in de leeftijd ongeveer dat het misbruik bij mij plaatsgevonden heeft. En als je de verschillende boeken erop naleest, schijnt dat toch altijd ook wel een trigger te zijn. Dat als je kinderen in de leeftijd komen van jouzelf doen, dat daar ook wel iets aan zet. En toen mijn zoon na een voetbaltraining bij mij aankwam en zegt, papa, we moeten van de trainer samen douchen. Nou, toen klapte er iets in mij. Ik zeg, kom jongen, we gaan naar huis. En toen had ik wel zoiets van, dit is misschien wel iets wat ik nog te onderzoeken heb bij mezelf.
Ja.
En zodoende ben ik in contact gekomen met een hele goede coach/therapeut. Die mij op een hele bijzondere manier met ook de methode waar ik dan mijn vervolgopleiding in gedaan heb. Heeft mij daar heel mooi in begeleid en heel mooi inzicht kunnen geven in hoe ingewikkeld en hoe verstrikt je bent geraakt. Met de dader eigenlijk nog steeds. Ook nog op 44, 45 en 46 jaar leeftijd, zeg maar. Dus die verstrikking, die verknopen, het vastzitten op een of andere manier nog steeds aan de dader. Als je daar niet door hebt van jezelf. Dat eigenlijk op de achtergrond de dader nog steeds op een of andere manier de touwtje in handen heeft. Ondanks dat het al... meer dan 30 jaar geleden was. Dat was voor mij wel een eye-opener, ja.
En dat uitte zich dan onder andere in dat je niet kon omgaan met hiërarchie, om het maar even zo woorden te geven, wat je vertelde in loondienst.
Ja.
Waren er nog andere dingen die je nu met terugwerkende kracht ziet van, oh ja, maar dat had daar ook mee te maken?
Nou, hiërarchie, autoriteit. Dat soort dingen. Daar vind ik altijd wel lastig mee om te gaan. Ja.
Mm-hmm.
Dus mensen die het beter weten dan ik, vind ik ook wel moeilijk.
Mm.
Mijn hopman die wist natuurlijk alles. Dus ik moest dan. Ik heb mezelf ergens aangeleerd, zolang ik het maar beter weet dan de ander, dan zal er nooit een aanleiding zijn om mij te misbruiken, zeg maar. Dus dat is, en daar zijn allemaal van die patronen die je, zonder dat je het door hebt, jezelf eigen maakt. En vervolgens en volgens mij kunnen wij daar elkaar een hand in geven, tot uit en treuren, studie na studie na studie, blijven volgen om maar slimmer en beter te zijn dan de ander. Om niet in de positie te komen dat iemand mij iets wijs kan maken. Dus daar waren wel een paar dingen waar ik tegenaan liep. Bij iedere opleiding dacht ik, oh, nou is het klaar. En dan 3 maanden later dacht ik, oh, ik moet weer iets gaan studeren. Want ik heb nog ergens iets gehoord van iemand wat ik nog niet wist. Dus daar moest ik dan weer, daar moest ik me dan weer in verdiepen, ja.
Dit was een herkenbaar lachje.
Ja. Jawel, hè?
Ja.
Ja.
Maar ja, studeren is ook wel gewoon leuk, toch?
Ja, studeren is leuk als de onderliggende drive de goede is.
Ja, en zeker.
Op het moment dat je studeert om te studeren om de ander eronder te kunnen houden. Wat dus mijn overlevingsmechanisme is geweest. Ik moet zorgen dat ik de ander eronder kan houden. Ja, dus dan om te voorkomen dat iemand mij eronder kan houden. Ja, dan wordt studeren een... dan is het niet studeren om het leuk te houden, maar dan wordt het studeren om een positie te verwerven.
Ja.
Ik denk niet dat dat de meest handige drive is om te blijven studeren.
Nee, die lijkt me in ieder geval geen voldoening gevend, of niet?
Dan is na iedere opleiding denk je, shit, er zijn nog steeds mensen slimmer en handiger dan ik. Dus dan moet ik weer een stapje hoger en beter.
Hey, en jij deelt je verhaal nu, hè, ook uit het voorgesprek, omdat je... Je hebt daar een aantal redenen voor dat jij jouw verhaal deelt.
Ja.
Wat zijn voor jou redenen dat jij jouw verhaal deelt?
Ik weet ondertussen hoe eenzaam het is om met een verhaal rond te lopen waar je met niemand over kan praten.
Mm-hmm.
Dus ik deel mijn verhaal ten eerste als herkenning. Dat mensen die mijn verhaal lezen en denken, oh, daar herken ik ook in mezelf. En ik heb ook zoiets meegemaakt dat mensen denken, oh, misschien... Ben ik niet zo, maar heeft dit te maken met mijn misbruikverleden?
Mm-hmm.
Dus ik schrijf voor de herkenbaarheid om mensen te laten zien. Al mijn posts, of onder bijna al mijn posts, staat ook hashtag je bent niet alleen. Mm. Heel veel mensen denken dat ze de enige zijn die is overkomen wat hen is overkomen. Maar ik denk als iedereen... In Nederland, die op een of andere manier te maken heeft gehad met seksueel misbruik, vanaf morgen een rood patch op zou doen, dan denk ik dat binnen no time de rode patch uitverkocht zijn in Nederland en er toch heel veel mensen in Nederland met een rood patch rondlopen.
Ja.
Maar dat doen we niet. We lopen niet met een rood patch rond, dus niemand weet van wie met welk verhaal rondloopt. Dus ik ben begonnen daarover te schrijven, omdat ik vind dat daar... dat er meer over gepraat mag worden.
Want wat brengt het jou om erover te praten?
Wat het mij brengt is dat alles wat ik erover uitspreek... op een of andere manier beklijft bij mij. En het bevestigt in wat ik meegemaakt heb, dat echt gebeurd is.
Mm-hmm.
Je denkt natuurlijk heel lang... of ik heb natuurlijk heel lang gedacht van waar het viel al mee... Het was geen misbruik. Maar alles wat ik erover vertel, maakt het verhaal waarder en voor mij beter begrijpbaar. En dat is een beetje het verschil tussen, ik denk dat je daar vast wel ergens bij NLP ooit voorbij hebt horen komen. Schrijven is één, maar iets uitspreken, dat is een hele andere, daar zit een hele andere fysieke... mentale activiteit, zeg maar. Dus schrijven kan nog, dat is nog heel veilig, hè. Maar iets uitspreken, dan wordt het nog meer waar dan dat je als je iets opschrijft. Dus het praten over seksueel misbruik helpt mij om mijn verhaal voor mezelf beter op een rij te krijgen. Om het voor mij, om voor mezelf te erkennen dat ik misbruikslachtoffer ben. En ik hoop voor anderen dat die zien van, oh, het is niet erg om erover te praten of het is niet erg om te laten weten dat iemand ook iets is overkomen, zeg maar. Dus dat probeer ik met mijn schrijven te bereiken. Dus bij iedere post die ik plaats, denk ik, als één iemand het gelezen heeft en één iemand denkt, ah, ik moet met iemand gaan praten, dan is de post van mij al geslaagd.
Ja, en nog eens terugkomend op waar jij... Wat waren voor jou de gevolgen van het misbruik? Als je daar nu zo op terugkijkt, naast wat je al gezegd hebt.
Als je... Wij zeggen wel... Wat er eigenlijk gebeurt is dat je de... Wat de dader je opdringt, blijf je herhalen. En wat ik bij hem op schoot geleerd heb, is mijn mond houden, stilzitten en wachten tot het voorbij is. En als ik dat patroon ga bekijken in mijn leven, dan heb ik heel vaak ergens stilletjes bijgezeten, mijn mond gehouden en gewacht tot het, voorbij was, zeg maar. Dus, wat in dat eerste moment erin geprent is, dat patroon, ja, daar heb ik jarenlang volgehouden. Ik heb jarenlang, als er ergens bonje was of oneenigheid of er moest ergens over beslist worden, dan was ik al degene die achterover ging, me er niet mee bemoeide en vooral netjes mijn mond dicht hield. Wat maakt vervolgens dat mensen altijd dachten, wat is dat voor een rare snuiter, die trekt zijn mond niet open, die staat er maar bij en die kijkt ernaar. En ja, en zo heb ik mezelf, ondanks dat ik op best wel veel plekken kwam, feestjes, verjaardagen, weet ik wat. Is, ja, kom je wel in isolement als je altijd je mond dicht houdt, ja.
Ja.
Dus ja, dat dus. Het gedrag wat hoort bij die eerste minuut, stilzitten, ja, niet eens een minuut, seconde, stilzitten, mond houden. Dat is wat ik vanaf toen gedaan heb.
Ja, en als ik dan... We hebben elkaar natuurlijk ook gezien toen jij nog niet zo ver was. En dan kan ik me ook nog wel herinneren hoe je dan best wel met een kapje... Dat ik het moeilijk vond om contact met jou te krijgen, om echt contact met jou te krijgen.
Ja, nou precies dat.
Herken je dat?
Ja, elk contact was voor mij gevaarlijk. Dat klinkt misschien heel raar voor een volwassen man, maar... In elk contact loop ik het risico dat daar misbruik van gemaakt wordt. Ja, dat klinkt misschien heel hoog over en heel groot, maar en dan misbruik niet direct in seksueel misbruik. Maar in elk contact loop ik het risico dat iets in mij geraakt wordt of iets van mij onthuld wordt wat ik niet wilde onthullen.
Ja.
Dus precies zoals jij het schetst, zo hebben heel veel mensen mij leren kennen en gedacht, die Michiel, is daar überhaupt wel een gesprek mee te voeren? Ja, dat klopt.
Ja, en wat is er veranderd? Want ik heb jou dan als trainer ook nog gezien. Ja. Toen zag ik al wel een andere Michiel. En volgens mij is die verandering... ja, hoe je nu uit je ogen kijkt, dat is... Ja, goed, je kijkt nu een beetje tegen de zon in voor de mensen die kijken.
Ja.
Maar ja, je komt op mij wel over als dat er veel veranderd is. Is dat ook zo? Voelt dat voor jou ook zo?
Ja, mijn opleidster zei op de laatste dag, laatste opleidingsdag, kwam ze naar mij toe en ze zei, en je zei, je ziet het goed. Ze zei tegen mij, Michiel, de angst is uit jouw ogen. En ik denk dat ze daar wel gelijk in heeft. Ondanks dat ik natuurlijk heel trots was op mijn NLP trainerscertificaat en ik heel goed daar NLP trainingen kon geven, ik heb altijd nog steeds de angst gehad van dadelijk ziet iemand.
Ja. Yeah.
En ik heb nu weet iedereen het. En het is makkelijker praten met iemand als iemand weet wie die voor zich heeft. En dat ben ik met een misbruikverleden. En als ik zeg, ik ben Michiel, trotse Bossenaar en vader blablabla, dan blijft er altijd een klein stukje Michiel wat ik probeer ergens zo onder de tafel te houden. En ja, daar zien mensen.
Ja. Yeah.
Daar zit altijd ergens, ik zeg al, ik heb toch altijd wel ergens met de handrem erop geleefd, zeg ik altijd.
Ja. Yeah.
Om te voorkomen dat mensen zouden weten. En nogmaals, ook al weten ze, een aantal mensen weten dat er misbruik was in mijn verleden, maar heel veel mensen weten niet wat daar de gevolgen van zijn. En daar is, en die gevolgen heb ik natuurlijk heel lang voor iedereen proberen te verbergen. Maar hoe harder ik ze verborg, hoe meer mensen gingen zien, die Michiel, daar is iets mee.
Ja. Ja, en je zegt het bijna alsof je dat bewust deed, maar zoiets gaat toch ook heel onbewust. In hoeverre was je er zelf überhaupt bewust van dat je bepaalde gedragingen had, bepaalde gevoelens had, gedachten had, als gevolg van het misbruik van
verleden? Nee, dat is niet bewust. Nee. Dat is eigenlijk van, ergens krijg je het idee, zo ben ik nou eenmaal.
Ja.
En mensen, praat alsjeblieft niet met mij. Punt.
Ja.
En waarom? Geen idee. Maar dat was mijn manier om me staande te houden. Zolang ik maar niet met mensen praat, gaat het best goed met mij.
Ja.
Mijn gevleugelde uitspraak is ook altijd geweest, zet mij maar in mijn eentje op de Noordpool, dan red ik me wel. Ja. En dat klopt ook wel, hoor. Met mijn survival skills denk ik dat ik een heel eind kom. Maar ergens komt er ook bij mij een moment dat ik denk van, oh, zou het nou wel gezellig vinden om met iemand te praten, weet je wel.
Ja.
Ja.
Verbinding is een van de eerste levensbehoeftes van ons en mensen.
Toen iemand daar zei in de opleiding, ben ik daar gruwelijk boos over geworden. Ik zeg, flikker op. Je gaat mij niet vertellen dat ik me per se moet verbinden met mensen. Daar ben ik heel boos over geworden, ja. Maar,
ja?
Ja, ik vond dat echt een uitspraak van, dat kun je niet zo stellen, want laat mij gewoon lekker in mijn eentje, dan red ik me ook wel. En daar is natuurlijk het verbergen van, ik wil graag verbinding, maar ik ben daar bang voor.
Ja.
Ik ben altijd bang geweest voor verbinding. Want verbinding is het risico op misbruik. Alleen die twee, die heb ik bewust nooit aan elkaar geknoopt, maar onbewust heeft daar natuurlijk altijd meegespeeld.
Ja.
En dan is inderdaad, veiligheid is een van de andere basisbehoeften. En welke gaat dan zwaarder wegen? Samen of als samen onveilig wordt, ja, dan is veiligheid volgens mij nog altijd de belangrijkste. En dan is dan maar alleen, zeg maar.
Ja. Ja, in de piramide van Maslow is dat volgens mij de tweede tree. Na eten en drinken.
Ja, ja, zie je die.
Is het voor jou als man, denk je, moeilijker geweest om uit te komen voor het feit dat je seksueel misbruikt bent dan voor een vrouw? Is daar een verschil, denk je?
Ja, ik vind het altijd een hele gevaarlijke om daar ja of nee op te zeggen. Want er is natuurlijk op dit moment heel veel discussie ook over de impact en de gevolgen. En Gerard Sprong die dan een onhandige uitspraak doet en zo. Maar ik denk dat bij mannen de schaamte groter is. Ik denk dat het, maar nogmaals, ik ben geen vrouw. Dus, maar ik denk dat het voor een vrouw makkelijker en misschien zelfs maatschappelijker aanvaardbaarder is om te zeggen dat ze aangerand / verkracht is door een man, dan door een man om te vertellen dat hij aangerand is door een andere man. Ja, maar ik pin me er niet op vast. Ik durf daar. Het feit is dat er meer vrouwen hun verhaal vertellen dan mannen.
En heb je er nu helemaal geen schaamtegevoelens meer bij? Is dat echt helemaal verdwenen?
Ik zou willen zeggen, heel trots, ik schaam me nergens meer voor. Maar wij hadden zaterdag hadden wij een informatiebijeenkomst. Waarin wij het publiek de mogelijkheid stelden om elke vraag te stellen die ze wilden stellen. En dan komt er natuurlijk toch altijd nog een vraag waarvan ik denk van, ah, die had ik niet zien aankomen. En dan zit daar nog steeds op een onderdeeltje schaamte. Zeker. Alleen ik kan hem nu makkelijker plaatsen. En ik kan hem ook makkelijker aannemen. En op het moment dat ik mijn schaamte kan aannemen, is eigenlijk het belangrijkste werk alweer gedaan. Ik denk van, oh ja, dit ook nog. En dat is wat ik, waar we het begin ook nog even opschrijven hoor, want de zon begint een beetje.
Ja.
Nee, dat is waar we het in het begin natuurlijk ook over hadden. Hoe meer dingen ik uitspreek en hoe meer ik van mezelf ontdek, hoe makkelijker het wordt om te erkennen in de volle 100% dat ik nog steeds last heb van misbruik, op een of andere manier. Ik bedoel, ik heb heel veel mensen die spreken, die ik gesproken heb, ook in de opleiding, die zeggen allemaal, is nou niet een keer klaar met dat misbruik? Zijn we niet een keer genezen? Ja, dat gaat hem niet worden, nee.
Gaat hem niet worden? Is dat echt waar je van overtuigd bent?
Ja. Ik kan het niet uitgummen.
Nee.
Kijk, een gebroken been kan genezen door het aan elkaar te zetten. Maar je zult altijd zien dat er ergens een breukje gezeten heeft, volgens mij. Maar je kunt dan wel weer gaan lopen. Dus er zal altijd ergens in mij zichtbaar zijn of voelbaar dat ik misbruik. Dat ik te maken heb gehad met misbruik. En dat zal nooit weggaan, want het is gebeurd. Dus in zoverre bedoel ik met genezen. Ik kan het niet uitgunnen.
Nee. Wat merk je nu nog van de gevolgen van je misbruikverleden?
Ik heb een dochter. Die komt nu in de puberteit. Dat is mijn vaste uitspraak, mijn stopwoordje. Met alles erop en eraan, om het zo maar te zeggen.
Mm-hmm.
Ik heb heel veel angst als vader om daar... Ik weet niet goed hoe ik daar als vader mee om moet gaan. Ik ben heel bang om daar een grens in te overschrijden.
Mm-hmm.
Dus hoe heb ik daar last van? Dan merk ik in een stukje angst richting mijn dochter. Om maar niet ook op een of andere manier een dader te zijn, te worden. En ik denk dat de angst om dader te worden, die is denk ik het grootst.
Mm.
En dat is niet alleen richting mijn dochter, maar ik coach bijvoorbeeld ook mensen. Maar daar vind ik heel... alleen als mensen naar mij toe komen van Michiel, wil je mij helpen? Dan wel, maar ik zou op iemand afstappen en zeggen, joh, kan ik jou helpen? Dat is voor mij al bijna grens... Dat voelt voor mij al bijna grensoverschrijdend. Ik zie dat je ergens mee zit, kan ik jou helpen? Dat is natuurlijk wat mijn hopman ook deed. Oh, ik zie dat je ergens mee zit, kan ik jou even helpen? Nou, en helpen werd in zijn geval werd aan misbruik. Dus daar zijn wel twee aspecten waarvan ik denk van ja, dat houdt mij nog steeds terug in mijn contact met andere mensen. In dit geval mijn dochter en anderen waarvan ik zie, die lopen ergens mee. Maar ik durf dan niet, ik vind het lastig om dan de stap te zetten van joh, kan ik jou misschien ergens mee helpen?
Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat zeker in relatie tot je dochter, dat wel een, dat dan minder fijn is.
Nou ja, ik zei al, de angst om zelf dader te worden, die is groot. Terwijl ik weet dat ik nul seksuele behoeften, bla bla bla. Ik bedoel, ik heb een hele lieve vriendin. En ik heb maar de angst om ergens ook maar grensoverschrijdend in te zijn. Die is groot, ja. En daar zit soms vaak niet eens in het fysieke. Al is het maar om iemand in zijn... We hebben allemaal een persoonlijke zone, zeg maar. Alleen al om daarin te stappen bij iemand waarvan ik zie dat hij het wellicht ergens lastig mee heeft, vind ik al spannend om te doen. Omdat ik zou ik al als grensoverschrijdend kunnen ervaren. En ja, ik wil niet grensoverschrijdend zijn. Ik wil geen dader worden. En dat is...
Nee, precies.
Nou, dat. En dat maakt nog steeds wel lastig om soms met iemand een diepgaand gesprek te hebben.
Ja. Afgelopen weekend had je de Je Mag Me Alles Vragen. Daar zei je net al iets over.
Ja.
Welke vragen zijn daar toen aan jou gesteld die je nu misschien ook denkt van ja, dat is iets, daar staan mensen helemaal niet bij stil dat het zo is. En ik vind dat wel belangrijk dat mensen dat weten.
Ja, er was één hele mooie vraag van iemand en die vroeg... even goed zeggen hoor, maar ik, 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 die vraag moest echt even landen. Die vroeg iets in de richting van hoe is het om weer het contact met jezelf te herstellen? Hoe doe je dat überhaupt? Want op het moment dat je seksueel misbruikt wordt, wordt natuurlijk je lijf ontnomen, zeg maar. Iemand neemt de macht over jouw lijf. En hoe krijg je dat weer terug? Hoe krijg je weer volledige beschikking over je eigen lijf? Ja, dat is een heel lang en moeilijk proces. Omdat je natuurlijk, je lijf is van iemand anders geweest. En dat klinkt heel groot, maar zo is het natuurlijk wel. En om dan weer de verbinding met je eigen lijf te maken, te landen in je eigen lijf en je daar weer thuis te voelen, dat is wel een belangrijk proces wat iemand in zijn verwerking te nemen heeft. Ja.
Hoe is dat proces bij jou verlopen? Je bent ooit begonnen met NLP, dat was een van de eerste dingen die jij deed op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, klopt
ja.
dat?
Ja, ik ben met... op basis van een keer een knallende ruzie met iemand die mij naar mijn hoofd slingende, leer nou eens fatsoenlijk praten, want ik snap niks van jou. Toen dacht ik in eerste instantie, ja, dan moet je beter luisteren. Maar toen is er bij mij wel iets aangegaan van, nou ja, misschien heb ik dan ook iets in mijn eigen communicatie te verbeteren. Dus toen ben ik gaan googlen op hoe leer ik communiceren. En toen ben ik op het NLP-pad terechtgekomen. Ik heb net mijn practitioner, mijn master gedaan. En tijdens de... Wat je bij NLP leert is natuurlijk een open nieuwsgierige houding. Geen mm-hmm. oordeel. Je hebt natuurlijk de vooronderstellingen. Elk gedrag heeft een positieve intentie. Nou, toen kon je mij afschrijven toen die natuurlijk naar voren kwam. Want hoe kan iemand een positieve intentie hebben met mij te misbruiken? Totdat ik de dieperliggende gedachten achter die... vooronderstellingen ging begrepen dat gedrag misschien voor die persoon een hele leuke positieve intentie heeft, maar wellicht niet voor degene die last heeft van het gedrag. Dus.
Mm-hmm.
En zodoende kom ik heel langzaam op een andere manier naar mensen gaan kijken. Dus inderdaad, iedereen heeft een eigen model van de wereld, ook zo'n mooie NLP-uitspraak. Dus mijn hopman vond iets anders van jongetjes van 10 dan ik, zeg maar. Dus zo heel langzaamaan heeft NLP mij geleerd om niet vanuit het oordeel naar alles en iedereen te kijken. Want in mijn oordeel was iedereen slecht. En had iedereen het slechtste met mij voor. En bij NLP heb ik geleerd en heb ik natuurlijk ook mensen leren kennen waarvan ik dacht, volgens mij kunnen wij wel ergens een gesprek voeren langer dan ik tot nu toe ooit met iemand gevoerd heb, zeg maar. Dus zo is... zo ben ik op het pad van persoonlijke ontwikkeling gekomen, ja. Nou, daarna natuurlijk nog systemische opleiding gedaan. De vaderlijn en de moederlijn. En, je kent het volgens mij wel. Systeemswerk. Ja. Maar het bleef voor mij zoeken. Het bleef bij mij altijd nog iets waarvan ik dacht van ja, nou heb ik al zoveel gestudeerd, gedaan. Elk gedrag heeft een positieve intentie bij iedereen, bij alles. Maar ergens bleef bij mij wringen. En toen inderdaad, wat ik aan het begin van het gesprek zei, mijn zoon naar mij toe kwam van papa, ik moet douchen met die jongens. En ik voor de zoveelste keer in een zakelijke conflictje beland was. Toen is bij mij de stap of het kwartje gevallen. Ja, misschien moet ik toch ook echt nog eens even mijn misbruik gaan aankijken.
Toen?
Nou ja, toen ben ik, zoals ik dat dan doe, hè, ben ik toch weer gewoon gaan googlen. Iets met misbruik, man, wie kan mij helpen? En zodoende ben ik bij mijn toenmalige therapeut terechtgekomen. En die heeft mij in aanraking gebracht met het gedachtegoed van Pieter John Schouten, mijn opleider. Die man heeft heel veel geschreven over seksueel misbruik. Ik heb zijn boek gelezen. Want zo ben ik dan. Eerst boek lezen, dan verder kijken. Mm-hmm. En zijn boek was het eerste boek waarvan ik dacht, shit, dat gaat over mij.
Hmm.
Hij kon zo goed beschrijven over het gevecht waar je tegenaan loopt of waar je in zit als je misbruikslachtoffer bent. Dus ik denk van ja, dit kan hij zo goed verwoorden, daar wil ik meer van weten. En zodoende ben ik ook bij hem in de opleiding terechtgekomen. Dus dat is heel in het kort. Dus NLP heeft een beetje de weg geplaveid naar mijn coming out, zeg maar.
Ja.
Ik denk zonder NLP, dan was ik nou nog steeds een of andere botte hork geweest. Zoals je mij wellicht de eerste keer dat we elkaar ontmoeten kunt herinneren, zeg maar.
Ja, weet je wel. Ja.
Ja. En jij bent niet de enige hoor die mij zo... Ik heb meer mensen gesproken die zeiden, ja Michiel, ik was gewoon bang van jou toen ik jou de eerste keer zag.
Hmm.
Ja, maar goed, dat was mijn manier om afstand te houden.
Ja.
Ja.
Ja, en vertel nog eens iets meer over die opleiding die je dan nu volgens mij bijna hebt afgerond. Ik hoorde iets over de laatste dingen die je in moet leveren.
Dood, ja. Ja, het is... jij kent het, uit NLP hebben we het over delenwerk. Ik heb een deel wat graag heel veel wil eten en ik heb een deel wat heel sportief eruit wil zien en dat gaat niet helemaal goed samen.
Mm-hmm.
En dan kun je daarmee in gesprek. Alleen, ik had als slachtoffer van seksueel misbruik geen idee met welke delen ik te doen had. De botte hork, die kende ik heel goed.
Mm.
Maar uiteindelijk is de botte hork de beschermer geweest van iets wat daar achter zit.
Yeah.
En wat we in de opleiding leren is eigenlijk, nogmaals, Pieter John Schouten, die heeft heel veel jongens, mannen begeleid. En die heeft eigenlijk al die mannen gemodelleerd, om het zo maar even te zeggen. En die heeft de gemene deler... In al die gesprekken heeft hij weten te halen van, hé, ik kom bij iedereen iemand tegen die zijn mond houdt en in elkaar duikt en zich niet laat zien. Maar ik kom ook in iedereen iemand tegen die eigenlijk maar gewoon overal ja tegen zegt en zegt, kom maar, dit ben ik en vraag me maar en ik regel alles voor je. En hij heeft ook een deel ontdekt wat denkt van het deel wat... alle ellende moest uitdoven, wat hard werken, alcoholverslaving, drugsverslaving. Een deel wat zorgt voor het verdoven van het hele, van alle pijn die erbij komt kijken.
Mm-hmm.
Dus hij heeft een aantal delen gemodelleerd in een slachtoffer van seksueel misbruik. En met die delen wordt gewerkt in de opleiding.
Oké.
Okay. Dus je leert alle delen kennen. En je gaat met elk deel ga je in overleg. Met elk deel ontdek je wat de positieve intentie van het deel is. En op welke manier het deel je gedrag bepaalt, stuurt en dat soort zaken. Dus het is een hele intensieve opleiding. We werken veel met psychodrama. Dus er wordt veel op het toneel neergezet. Want je kunt schrijven, je kunt praten. En de stap daarna is het ook nog laten zien. Dus ga maar eens op het toneel staan. En ga maar eens contact maken met het deel wat zich verdrinkt in alcohol of in zijn werk. En ga daar maar eens mee in gesprek. En uiteindelijk, als al die delen op het toneel staan, kun je gaan zien hoe iemand van de een op de andere minuut heen en weer geslingerd kan worden tussen of ik hou mijn mond, of ik ben all over the place. Of ik ben bij iedereen aan het op een of andere manier aan het proberen om voor elkaar te krijgen, zie mij, ik ben misbruikt. En dat is een heel intensief traject om jezelf op die manier helemaal uit te pluizen. Dus dat is eigenlijk de kern van de opleiding, dat je die verdeeldheid, die innerlijke verdeeldheid leert kennen. En ontdekt op welke manier die innerlijke verdeeldheid je leven stuurt.
En wat levert dat dan op?
Heel veel herkenning.
Hmm.
Ik ben mezelf veel beter gaan begrijpen. Ik weet waarom ik mijn mond hou als ik mijn mond hou. Ik weet waarom ik me groter maak dan nodig. Ik weet wanneer ik keihard aan het werk ben. Al die patronen die worden gewoon, die worden gewoon blootgelegd.
Ja, en dan ken je die patronen en dan?
En dan, dan kun je, dan is het de kunst om te gaan herkennen en erkennen wat je in je dagelijks leven doet.
Mm-hmm.
En weten welk deel er op dat moment aan het roer staat. En weten dat dat dus, dat dat niet ik ben, maar dat dat het deel is wat op een of andere manier nog veiligheid aan het zoeken is in het werk, in het stil zijn, in het afstand houden van mensen. En dan is de kunst om daar dan actief op een andere manier mee om te gaan. En om daar, om daar ander gedrag tegenover te kunnen zetten.
Is het dan dus, ja, want het, ik hoor dus inderdaad gedragspatronen die je dan bij jezelf herkent en bewustzijn daarop. Hoe zit het dan met voelen en de echte heling? Hoe zou je zeggen dat je daar stappen in gezet hebt?
Het psychodrama, dus het werken op het toneel, dat is natuurlijk allemaal in je lijf. Dat is alleen maar fysiek voelen van hey, tot hier en niet verder. Nu gaat het hier een beetje, dan is het altijd een teken. Ja, je houdt iets in, hè? Wat moet eruit? Welk geluid, welk woord? Dus daar wordt op het toneel wordt daar duidelijk. En anders dan in een opstelling waar vaak gezegd wordt, laat de opstelling zijn werk doen, heb je hier als begeleider tools in handen en een set met vragen die mensen uitdaagt om die verschillende delen zich uit te laten spreken. Dus het zien, het voelen, het doen, het uitspreken. Het gebeurt allemaal op het toneel. En dat maakt het tastbaar, maakt het herkenbaar, maakt het ook voelbaar. Je kunt tegen iemand zeggen, of je kunt vertellen over iets van, ik vind het spannend als jij voor mijn neus komt staan. Maar als je dat zo vertelt en je zit lekker op stoel, dan is het heel anders als, dan gaan we staan op het toneel en dan komt er iemand echt vlak voor je neus staan. Dan kun je gaan aangeven, het zit spanning in mijn buik, spanning in mijn hart, spanning in mijn nek. En op het moment dat je weet welke beweging op het toneel voor welke spanning in je lijf zorgt, dan kun je die spanning ook gaan herkennen in het dagelijks leven. En dan merk ik, ik heb hier kramp, dat klopt, want ik moet weer iets doen voor iemand waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb.
Mm-hmm.
Nou, en zodoende leer je bijna elk krampje in je lijf, elke keer dat ik mijn adem inhoud, heb ik leren kennen.
Maar ben je daar ook vrijer van geworden? Heb je ook patronen kunnen loslaten? Want ik bedoel, we hebben het al geconstateerd, je kijkt anders uit je ogen nu. Volgens mij ben je beter in staat om verbinding te maken dan voorheen.
Ja, anders hadden wij volgens mij dit gesprek ook niet al.
Nee, precies. Dus wat is er dan veranderd, zeg maar, naast dat je, ik weet nu waar het door komt. Dat is eigenlijk wat ik tot nu toe je vooral hoor vertellen, hè? Ik weet wat het met me heeft gedaan, ik herken het nu. Maar volgens mij is er meer gebeurd dan dat.
Ik denk het accepteren van mezelf. Ik denk dat dat wel een van de grootste winst is geweest. Ik heb natuurlijk heel lang gedacht, er staat hier heel groot misbruikt op mijn voorhoofd. Terwijl het helemaal niet is. Maar ik dacht daar wel, dus ik heb me daarnaar, ik dacht zo ben ik nou eenmaal. Ik dacht ook mensen willen niet met mij praten, maar ik wilde eigenlijk niet met mensen praten. Maar ik heb natuurlijk altijd heel mooi om weten te draaien om het voor mezelf goed te praten. Dus het accepteren van mezelf als, ik ben een slachtoffer van seksueel misbruik. Dat is wel een van de grootste winsten geweest. En als dan toch weer even NLP erbij pakken, de neurologische niveaus, dan is ik ben, is wel het niveau van identiteit.
Mm.
En slachtoffer van seksueel misbruik maakt onderdeel uit van mijn identiteit. Dus daarmee heb ik dat vakje identiteit in die piramide weer iets completer kunnen maken voor mezelf. Want dat stukje hoort bij mij en dat stukje proberen te verbergen brengt verstoring in heel de piramide. Mm. Dus in mijn overtuigingen, in mijn gedrag, in de omgeving, in alles wat ik deed. Dus de erkenning van mezelf, dat is wel een van de grotere stappen geweest. En ik denk uiteindelijk ook terug naar het moment. Is een van de oefeningen die we in de opleiding gedaan hebben. Terug naar het moment is eigenlijk gewoon terug op schoot. Ook weer op het toneel. Daar had ik gruwelijke weerstand tegen. Ik ga toen niet nog een keer bij die man op schoot zitten. Ook al is het 30 jaar later en zit die man er niet. Maar is het gewoon een stoel met een kussentje erop. Iedereen heeft zijn eigen model van de wereld, zei ik net al. En iedereen in jouw neurologie zit alles gewoon vastgebakken. Dus als ik me voorstel, shit, dat is niet een kussentje, maar dat is mijn hopman. Dan is de weerstand net zo groot als toen, zeg maar. Mm-hmm. Dus mijn opleider heeft mij uitgenodigd om het wel te doen. Om terug op schoot te gaan zitten. En hij zegt, hij zei in eerste instantie natuurlijk 1 seconde maar. Ik denk, ja, dat is goed. Dus ik zat en hij zegt, nee, nog heel even blijven zitten, joh. Ja, dat wil ik niet. Hij zegt, ik denk, als je blijft zitten, is het mooiste cadeau wat je jezelf kunt geven. En daar vond ik natuurlijk iets van. Maar ik denk uiteindelijk wel dat hij gelijk heeft. Want terug naar het moment, terug naar op schoot, heb ik ook ervaren dat daar ook geborgenheid was en aandacht.
Hmm.
Weliswaar op een verkeerde manier uiteindelijk, maar het was er wel. Dus als je dan gaat kijken van, hé, waar was ik net voor het misbruik, was ik op zoek naar geborgenheid en naar aandacht, want ik had heimwee. Dat was er ook.
Ja. Yeah.
Sinds dat moment, kan ik het misbruik splitsen in een deel wat grensoverschrijdend is en lichaam onteigenend en, nou ja. Alles wat met misbruik komt kijken.
Mm-hmm.
Maar weet ik ook dat het ergens een behoefte aan een behoefte voldaan heeft, namelijk aandacht en geborgenheid.
Yeah.
Alleen die twee zijn op een hele vervelende manier met elkaar verwrongen geraakt, waardoor aandacht en geborgenheid voor mij altijd gevaarlijk waren. En die twee kan ik nou heel goed scheiden. Dus aandacht en geborgenheid betekent niet automatisch misbruik. En wat ik daar dus geleerd heb en wat ik mag gaan ontdekken de komende tijd, is dat daar twee kanten op werken. Dus iemand, als ik op zoek ben naar aandacht en geborgenheid, betekent dat niet automatisch dat de ander mij misbruikt. Maar ik mag toch ook leren, als iemand anders bij mij op zoek is naar geborgenheid, dan betekent dat ook niet automatisch dat ik grensoverschrijdend ben op het moment dat ik een arm om iemand heen sla. En de vraag stel van, joh, vertel dan eens, hoe gaat het dan eigenlijk mee?
Nee.
En dus daar is wel een, ja, die oefening terug naar het moment, is wel een heel wezenlijk onderdeel geweest van de opleiding en mijn groei in de afgelopen 2-3 jaar dat ik die opleiding gevolgd heb. Ja.
Ja. Ja, wat dan ook in me opkomt, is dat ik ook wel eens gelezen heb dat, juist ook inderdaad dat stukje, wat dan bij jou aandacht geborgenheid was. Vaak gaat seksueel misbruik gepaard ook met een stukje wat iemand wel fijn vindt. Heeft iemand er zelfs haast bijna aan meegewerkt voor zijn gevoel vanwege. Ja. En dat dan ook het nog lastiger maakt om erover te praten, dat je daardoor nog meer schaamt. Want ja, ik heb het ook zelf gewild of ik vond het ook fijn. Hoe herken je dat?
Ik kan me niet herinneren dat ik bewust, maar aan de andere kant ook wel, ik zocht hem wel bewust op, want hij was ons grote voorbeeld. Dus als het spannend werd tijdens een dropping voor de mensen is, je wordt, en vroeger mocht dat nog, tegenwoordig vinden mensen daar ook al iets van. Maar vroeger werd je gewoon in een busje, geblindeerde ramen, je werd ergens neergezet. Zie maar dat je thuis komt. Tegenwoordig vindt iedereen daar wel van, maar vroeger werd dat gewoon gedaan. Maar ja, dan liep ik altijd wel naast hem. Hmm. Want hij was, als er wat gebeurde, dan was hij de grote man die mij kon beschermen. Dus heb ik hem zelf opgezocht. Niet in de zin van, nou, dat vond ik wel lekker bij misbruik. Maar wel in de veiligheid en de geborgenheid. Nou goed, en als ik dan toch naast hem loop. En ik had altijd wel last van heimwee, faalangst. Ja, ik was een makkelijk slachtoffer, zeg ik dan altijd maar.
Yeah.
Hij hoefde niet veel moeite te doen om mij op schoot te krijgen, zeg maar. En ja, heb ik daar dan schuld aan? Ja, dat is het eerste wat ze zeggen, het was niet jouw schuld. Maar zo voelt een heleboel, zo voelt het wel ook. En voor heel veel mensen ook hoor. Van ja, ik heb hem wel weer opgezocht. Of ik heb er zelf aan meegedaan. Of ja, het was ergens ook wel fijn. Dat zijn allemaal reacties van mensen die ik spreek over seksueel misbruik. Die de schaamte wel heel hoog maakt. En de stap om erover te praten wel moeilijker maakt.
Ja. Yeah. Ja, dat kan me voorstellen.
Ja, ja. Dus,
Hey, hoe is je... Want je hebt wel al eerder je vriendin ontmoet. Want ja, je hebt twee kinderen van een bepaalde leeftijd.
Ja.
Zij is de moeder ook van jouw kinderen, toch?
Zeker, ja.
Ja.
Ja, wij zijn al
hoe heeft het jou, hoe heeft het jouw relatie met haar beïnvloed? En hoe is die nu veranderd?
Ja, wij zeggen altijd voor de grap, maar ik denk wel dat het waar is dat wij nog steeds bij elkaar zijn, omdat we elkaar vanaf het begin af aan wel heel vrijgelaten hebben. Wij hebben allebei heel erg ons eigen ding gedaan. Ik had mijn vriendengroep en daar ging zij niet mee naartoe. En Mike had in het begin haar vriendengroep, daar ging ik niet mee naartoe. En daar hebben we de eerste paar jaar echt bijna strikt gescheiden gehouden. Dus iedereen verklaarde ons zo gek, van oh, die blijven niet lang bij elkaar, want... Ja, die hebben elkaar nog niet eens de vriendengroep geïntroduceerd. Daar kwam nog eens bij dat ik geen bier dronk en Maaike in de vriendengroep wel. Dus die hadden zoiets van, nou, de houdt ze niet vol. Iemand die geen bier drinkt. Maar ik denk dat daar wel... omdat wij zo best wel los van elkaar, niet bij elkaar op de lip heel snel hebben gezeten. Denk ik wel dat ik... ook weer onbewust ruimte gehad heb om die relatie een kans te geven. Of, hoe moet ik dat zeggen? Niet een kans te geven, maar doordat onze nabijheid in het begin misschien niet zo groot... nabijheid was een mm-hmm. dingetje voor mij. En ik denk juist doordat wij in het begin vrij losjes van elkaar geweest zijn, denk ik dat het... ik denk als Maaike vanaf dag 1 een claim op mij gelegd had, dan was ik al lang weg geweest. Dus het begin van onze relatie heeft daarin geholpen. Je zou Maaike een keer moeten spreken over hoe ik veranderd ben. Maar die zegt wel, ja, en daar zeggen meer mensen over zo. Sinds jij met NLP bezig bent, is er wel veel veranderd. Maar goed, toen ik met NLP begon, toen kenden wij elkaar ook al. Even kijken, dan moet ik even terug gaan rekenen. Maar toen kennen wij elkaar ook al best wel een tijdje. Dus dat heeft onze relatie zeker positief beïnvloed, het NLP. En zeker deze, die laatste opleiding. En ook het feit dat ik erover ben gaan schrijven. Praten is lastig, dus vaak had Maaike dan mijn blog gelezen op de werk en dan kwamen ze s'avonds thuis en dan zei ze, oh, nou snap ik jou. Dus bijvoorbeeld, ze zegt, ik heb ooit eens een keer een blog geschreven over helpen is geen misbruik. Wat ik net al aangaf, ik vind het heel spannend om aan iemand te vragen, hoe gaat het met jou? Omdat ik dan denk, dan ga ik die grens over. En toen had Maaike in één keer zoiets van, oh, is dat ook bij mij? Ik zei, ja, dat geldt ook voor jou. Dus, oh, ik zeg ze, dan snap ik niet waarom jij nooit vraagt hoe het met mij gaat. En dat is natuurlijk een hele pijnlijke uitspraak. Vooral als je al heel lang bij elkaar bent. Dat iemand erachter komt. Je hebt nog nooit aan mij gevraagd hoe gaat het met je. Maar ja. zo is het wel gegaan. En dat is wat nu, sinds Mike ook kennis gemaakt heeft met het model waar wij mee werken in opleiding. En waar Mike ook ziet van, ja maar ho, ik heb geen misbruik verleden, maar er zijn wel onderdelen in dat model wat ik bij mezelf ook herken. Ik denk, ja, dat is niet gek. Ik denk dat ik iedereen in dat model kan zetten en vragen kan stellen. En ik denk dat iedereen ergens een keer, ergens nog een klein kind heeft wat ergens een keer bevroren op een stoeltje gezeten heeft, in een hoekje gedoken. Ik denk dat iedereen een deel heeft die wegkijkt van wat er nou echt eigenlijk aan de hand is. Dus ja, het geeft ons wel stof tot praten, ja. En om elkaar nog beter te leren kennen. En het komt onze relatie alleen maar ten goede. Ja,
ja, mooi.
Ja.
Hoeveel gelukkiger ben je nu?
Hoeveel gelukkiger ben ik nu? Ik vind geluk altijd ik vind dat geluk een lastig begrip. Zo'n lekker containerbegrip.
Mm-hmm.
Maar ik had altijd het standaard riedeltje van, ik heb toch alles. Ik heb een huis, ik heb een auto, ik heb kinderen, ik heb werk. Dat zei ik al, dus ik ben gelukkig. Maar ik heb laatst wel, en dat is ook pas weer, ik heb laatst wel met iemand gesproken en toen heb ik heel eerlijk opgebiecht. Ik deel mijn tijd in, zeg maar, in voor en na het misbruik. Ik weet niet of je het spelletje Hitster kent.
Ja.
Hitster gaat over liedjes en jaren van uitgifte.
Mm-hmm.
En mijn eerste schifting is het een liedje van voor het misbruik of een liedje van na het misbruik? Dat is mijn eerste, dus dan weet ik, het is van voor 1990 of het is van de na. Ik heb ergens, mijn auditieve geheugen is, daar kunnen we weer heel ingewikkeld NLP's over gaan praten, maar liedjes kan ik heel goed in de tijd indelen. En die koppel ik aan voor en na het misbruik. En hetzelfde geldt eigenlijk voor leuke dingen of spannende activiteit. Alles van voor mijn misbruik, herinneringen voor het misbruik zijn in kleur bij mij. Herinneringen van na het misbruik zijn niet helemaal zwart-wit, maar dat is wel anders, zeg maar.
Mm-hmm.
En wat ik nu begin te merken, en dat is echt pas sinds dit voorjaar, dat ik door heb dat, ik wist natuurlijk dat bomen groen zijn en de zon mooi goud. Maar op een of andere manier lijkt het alsof kleuren, geuren, geluiden weer intenser binnenkomen. En in dat opzicht, als je mij vraagt, hoeveel gelukkiger ben je nu? Ik ervaar de wereld wel zoals die moet zijn, volgens mij. En dan vind ik dan vind ik best dat ik daar het gevoel van geluk aan mag koppelen. Ja. Het mezelf realiseren, hé, er was een voor en er was een namisbruik. En ik denk dat er nu een komt van, er is ook een na het misbruik. Snap je nou wat ik bedoel?
Mm-hmm. Yeah.
Soort van nieuw tijdperk of zo. En of dat dan volledig hersteld is, daar wil ik zo, ja, wat ik net al zei, het zal nooit helemaal weggaan, maar ik heb wel een manier gevonden om ermee om te gaan, zeg maar. Dus ik denk dat nou voor het misbruik, na het misbruik, en dan, ik weet nog niet hoe ik dat tijdperk ga noemen, maar yeah. Het is wel anders, het voelt anders, yeah. Ja.
Nou ja, en wie weet wat er allemaal nog meer mogelijk is om daar nog wel weer verder in te komen. Hè? Je zegt van het zal nooit weggaan. Maar...
Ik ga ervan uit dat ik nog niet op de helft van mijn leven ben. Dus,
nee, precies.
Dus ik heb nog even te gaan, zeg maar.
Ja.
Dus daar valt
me stap want je begon eigenlijk ook al ergens in je verhaal, zei je dat ook al. En dat is ook waarom ik mijn eigen verhaal deel met mensen. Je hebt een fase gehad waarin je dacht van ja, zo ben ik nou eenmaal. Maar je dacht dat het niet beter kon worden dan dat het was. En dat heb ik zelf ook gehad. En juist hè, mijn motivatie om mijn verhaal te delen is juist omdat ik mensen hoop wil geven. En het inzicht wil geven. Ja, als jij nu niet helemaal happy bent. Er is zoveel meer mogelijk om veel gelukkiger te worden.
Ja.
En
Ja, eens.
Ja.
Eens. Dus... En ik spreek mensen die nog aan het begin van hun traject zitten en die zeggen, Michiel, kom er nog goed met mij.
Ja.
Dat vind ik een hele pijnlijke vraag. Dan zeg ik altijd maar, ik heb goede hoop. Maar ja, mensen moeten wel zelf het werk doen. Ik kan ze daar alleen in begeleiden.
Ja.
Ik kan ze de tools aanreiken om met zichzelf in gesprek te gaan. Middels bijvoorbeeld die verschillende delen waar ik het net over had. Maar uiteindelijk, mensen moeten zelf het werk doen, ja. Dus, en ik kan ze alleen maar aangeven dat ik voor ze hoop dat het beter kan worden, ja.
Ja. Ja, en ik zou daar dan woorden aan geven. Ik heb de overtuiging dat dat zo is. En je moet er wel iets voor doen.
Ja. 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 Ja, dat.
Ja. Dus, ja, en het werk doen is niet altijd a walk in the park.
Nee, dat is niet even 3 sessies en het is klaar. Er zijn mensen die dat graag willen. Oh, doe mij even en dan kan ik weer verder. Zo werkt dat dan weer net niet.
Nee.
In ieder geval niet als het gaat om herstel van seksueel misbruik. Ik bedoel, als het je niet lukt, als je chagrijnig bent omdat je geen band kan plakken, kan ik me voorstellen dat je met 2 keer oefenen met een band plakken in heel aan bent. Ik misbruik heeft wel tijd nodig om te helen, ja.
Mm.
Dus ja, als mensen komen van, kun je mij even fixen, dan bedank ik daarvoor, want dan zit iemand met de verkeerde intentie in de wedstrijd.
Hmm. En wij weten van elkaar, je hebt ook een paar keer Vipassana gedaan.
Ja.
Voor de mensen die niet weten wat dat is, hè, dat is 10 dagen stilte-retreat, waarbij je een bepaalde meditatietechniek krijgt aangeleerd, waarbij je niet mag lezen, niet mag praten, niet mag schrijven. Alleen 1 keer per dag krijg je een uurtje lezing. En ik heb jou ooit een vraag gesteld, toen was ik mentor bij de NLP-opleiding die jij met een collega gaf.
Ja.
Wat heeft het jou gebracht? En op dat moment zei je alles.
Ja, toen wel, ja.
Ja. Ja, wat heeft dat jou gebracht? Dat zal niet alles zijn, hè? Hij komt nu helemaal niet voorbij. Maar het moet je wel iets gebracht hebben, anders zou je toen niet gezegd hebben alles.
Nee, klopt. Ik ben natuurlijk Vipassana ook alleen maar gaan doen toen ik al NLP gedaan had. Toen ik daar al mee bezig was. Dus ik wilde wel eens weten hoe dat dan zat met dat stemmetje in mijn hoofd. En ik wilde wel eens, want ik had natuurlijk, ik vond mediteren vond ik maar zweverig gedoe. Ik denk ja, alsof ik daar beter van word. Dus toen heb ik, dat is dan ook weer mijn ding. Dan begin ik niet met een zaterdagmiddagje, een uurtje cursus. Dan ben ik zo iemand, denk oké, leren, ik weer googelen. Leren mediteren. Toen kwam ik op Vipassana terecht. Ik zag 10 daar. Ik zei nou, hoppatee, inschrijven. Ik had nog nooit langer dan een kwartier op een kussentje gezeten. Dus ik ben daar cold turkey, ben ik daar ingegaan.
En toen vond je mediteren al niet meer zweverig door NLP? Of nog wel?
Jawel, ik denk.
Oh, toen vond je dat? En je dacht, ik vind mediteren zweverig. Laat ik dat eens 10 dagen gaan uitproberen.
Ja, zo. Daar heeft NLP mij dan wel geleerd. Bij NLP, je gevleugelde uitspraak voor mij is iets waar je aan irriteert. Zegt iets over jezelf en heb je nog wel uit te zoeken.
Ah, oké.
Okay. Dus toen dacht
dus dat, ik, ja, dat was daar dan een...
Ik irriteer me natuurlijk dood aan al die mensen die op zo'n kussentje halleluja gevonden hadden. Ik denk, ja, no way. Dus toen ik denk, ja, dan ga ik het ook maar doen. En dan maar gelijk goed. Dus toen heb ik, dan maar gelijk 10 dagen. De eerste 3 dagen heb ik alleen maar zitten schelden op alles wat los en vast zit. Want ik had pijn aan mijn knieën en last van mijn rug. En de ademhalen, dat vond ik maar stom en ik had honger. Ja, want je mocht, je had een ontbijt, dat is dan s'morgens om 6:30 ontbijt, s'middags van 12 tot 1, nee van 11 tot 12,
nee 11 uur,
11 tot 12 lunch en daarna niks meer,
Nee, dus, een appeltje nog om 5 uur.
Ja, het eerste jaar nog wel, ja. De tweede keer dat ik ging, was het ook al.
Citroenwater.
U bent meerderejaars? Nee. Maar, dus ik had hongerpijn aan mijn knieën en ik denk, wat doe ik hier? En dan op dag 4 gaan ze zeggen, en nou stoppen met zeuren. Je kiest nu, je gaat nu zitten en je blijft minimaal 1 uur blijven zitten.
Mm.
Ongeacht pijn, alles erop en eraan. En je gaat nu, is dan de opdracht, je hebt eerst 3 dagen ademen. En dan de 4e dag zeggen ze, en nou gaan we maar eens kijken waar het dan pijn doet. En wat er dan precies pijn doet. En als het pijn doet, dan observeer het maar, de pijn.
Anitja.
Ja, precies die. En toen dacht ik, oké, prima, als jullie dat willen, dan ga ik nu zitten. En toen ben ik dus inderdaad die pijn in mijn knieën ben ik gaan observeren. En dan is het hele, het gekke ervan is, dan komt er een moment dat je begint te twijfelen van, doet het eigenlijk wel pijn? En toen dacht ik, ja, het doet ergens wel pijn, maar het jeukt ook een beetje, weet je wel. En het is, ja, en toen, ja, en is dan de jeuk erger dan de pijn? Of doet het wel pijn? En toen kreeg ik wel door, ik kan dus heel hard zeggen dat iets pijn doet en dan doet het ook pijn. Ik kan heel hard zeggen dat ik last heb van misbruik. En dan blijft misbruik, dan blijf ik daar nog wel last van hebben. Maar dus op het moment dat ik stopte met zeggen, het doet pijn. En ik ben er gewoon naar gaan kijken en ik ben het gaan observeren. Toen had ik door, het doet eigenlijk helemaal geen pijn. Het jeukt en ik voel wel iets, maar is dit nou zo erg? En toen na dat uur ben ik dus opgestaan en ben ik pijnvrij de zaal uitgelopen. En toen had ik precies van, heb ik nu 3 dagen heb ik hier zitten schelden op pijn. Die er dus blijkbaar, als je er op een andere manier naar kijkt, niet meer is. En toen had ik wel zoiets van, dus alles wat pijn doet, kan ik pijn blijven noemen. Maar alles wat pijn doet, kan ik ook anders gaan noemen. En op een andere manier naar kijken. En dan gebeurt er ook iets anders. En daar is denk ik wel, alles is inderdaad veel, maar dat is wel een van de mooiere inzichten die ik daarop gedaan heb. Dat pijn alleen pijn is als je het pijn noemt. En dan weet ik dat er een heleboel mensen gaan zeggen, ja, maar daar heb je verkeerd, Michiel. I know, er is ook pijn. Ik bedoel, als je je been breekt, doet dat zeer. Kijken naar je innerlijke pijn, naar alle stemmetjes in mijn hoofd. Ik dacht daar dat iedereen tegen mij was. Terwijl ik die mensen nog nooit gezien had, nog nooit gesproken had, want je mag niet praten. Maar ik had over iedereen al een oordeel van die is tegen mij. Die zit hier alleen maar om mij te pesten. En na 10 dagen krijgt hij betaald van, nou fijn, dankjewel dat je Michiel 10 dagen lang hebt lopen zieken. Terwijl dat helemaal niet waar is. Dat is allemaal wat ik mezelf daar wijs gemaakt heb. En een stuk rust. Want het was wel laat. Ik vond het laat hoor. Ik had het eerder gehoopt, maar ik denk op dag 8. Op dag 8 heb ik echt zo'n moment gehad dat ik heel de dag in die zaal gezeten heb. En dat ik dacht, als nou de wereld in elkaar stort, dan heb ik het niet eens door. Dan zit ik hier nog steeds heel relaxed op mijn... op mijn kussentje en dan vind ik het prima, zeg maar. Dus die rust, die had ik tot dan toe nog nooit eerder ervaren. Dus daar waren wel, daar waren wel een paar mooie inzichten die Vipassana. En dan heb ik het over de eerste keer opgeleverd hebben, ja. Toen ben ik natuurlijk zo iemand geweest, dat moet ik nog een keer doen. Dus ik ben 2 keer geweest. En de tweede keer was voor mij het... het besef dat als ze mij op dag 10 gevraagd hadden, blijf je nog 10 dagen? Dan had ik ja gezegd op 1 voorwaarde en dat was dat ik Maaike, Mees en Frederike heel even zou mogen zien. En toen had ik door, dus de hele wereld kan in elkaar zakken behalve die 3 mensen. En toen had ik wel zoiets van, als dit is waar het om gaat, om mijn gezin. Maaike, Mees, Frederik zijn mijn vriendin en mijn kinderen. En voor de rest, dat ik dacht van, die kunnen wel wachten 10 dagen. Toen had ik wel zoiets van, ja, waar maak ik me dan in Gods hemelsnaam eigenlijk allemaal druk om? Dus dat was wat mij de tweede keer opgeleverd heb. En sindsdien kan ik wel een stuk. En daarna, dus daar viel, ja, niks is toeval, maar daar viel wel samen. Toen ik de tweede keer geweest was, toen een maand later zat heel Nederland op slot met COVID. Mm. Dus toen, daar heb ik heel goed geleerd, ja joh, waar maken we ons druk over? Terwijl heel de wereld overal van alles van vond, dacht ik, ja, ook dit gaat voorbij. Dus ook zo'n uitspraak in...
Anitja, alleen dan de Nederlandse, ja.
Ja, ook dit gaat voorbij. Dus ik heb met COVID heb ik op de bank gezeten en ik denk, ja, ik vind het wel prima zo.
Ja. Yeah.
En dan vonden heel veel mensen vonden dat lastig, maar ik vond corona een prima tijd. Ja.
Ja. Ja.
Daar heeft het mij dan ook opgeleverd dat ik denk van ja, ook dit gaat voorbij. En dat is blijkbaar een lastige om, als je je daar niet in geoefend hebt, is dan lastig om aan te nemen. Maar het heeft mij wel heel veel gebracht, ja.
Mooi. Ja, wat dat betreft is natuurlijk alles wat je in je leven meemaakt en alles op je pad maakt dat je er nu bij zit zoals je er nu bij zit.
Ja, zeker. Inclusief het misbruik.
Ja.
En dat is ook wat mensen mij wel aangeven. Michiel, joh, je bent wel wie je bent. En ik had dus zaterdag die bijeenkomst. En zondag ben ik nog maar even bij papa en mama langs gegaan. Want die zaten ook in de zaal. En die waren zichtbaar aangedaan. Dus ik ben maar even gaan. Papa en mama moest met jullie. Ik stelde mijn pap de vraag. Wat nou als we het wel geweten hadden? En hij zegt, pap. Daar moet je niet over na gaan denken. Daar moet je vooral niet schuldig over gaan voelen. Want het is niet. En je kunt je van alles bedenken. Maar dat is niet gebeurd. Het is wel gebeurd. Dus de vraag wat als wij het wel geweten hadden. Ga je daar niet op stuk bijten. Want die vraag krijg je toch nooit beantwoord. Dus,
nee. Maar mooi dat je het daar nu in ieder geval met ze over kan hebben.
Ja. Ja. Maar ja. Ik zeg al, het praten over misbruik gaat me steeds makkelijker af. En ik heb altijd, hoe makkelijker ik erover kan praten en hoe relaxter ik erbij ben, kan ik die relaxedheid hopelijk ook overdragen over degene die er een vraag over heeft. En dan maakt het gesprek alleen maar makkelijker.
Ja. Als we daar nog eventjes dan naar terugkomen, dat hadden we in het voorgesprek, hadden we het daar even over. Ja, dat op het moment dat jij of iemand die seksueel misbruik heeft meegemaakt daar iets over zegt tegen een ander, dat mensen vaak niet weten hoe ze daarop moeten reageren. Wat zou jij zulke mensen willen adviseren? Dus eerst eens aan mensen die het niet hebben meegemaakt. Wat had voor jou, wat vind jij en wat denk jij nu je inmiddels ook wel wat meer mensen hebt gesproken die vergelijkbare dingen hebben meegemaakt. Wat is een... Ja.
Ja, ik zeg altijd durf de vraag te stellen. Mensen, nogmaals, ik mag niet generaliseren, maar de meeste mensen die ik spreek en die een seksueel misbruik verleden hebben, die willen ergens een keer hun verhaal kwijt. Die zijn op zoek naar een wat wij zo mooi noemen, een externe getuige. Toen het gebeurde was er niemand bij. En de grootste wens is dat er wel iemand bij was die zei, hé jongens, dit klopt niet. En als jij diegene kan zijn voor degene die begint te praten over seksueel misbruik, die kan zeggen, ik hoor je, ik ben er en het hoort niet wat er gebeurd is. Dat is een hele, bij veel mensen, dat is eigenlijk een grote behoefte van mensen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik, die externe getuigen dus.
Ja.
Iemand die zegt, ik zie jou, ik hoor jou, ik geloof je. Hele belangrijke.
Ja.
Want vaak is het zo van, ja, dat kan niet wat je nou vertelt. Ook al is het misschien niet letterlijk precies, maar een misbruikslachtoffer wil gewoon zijn verhaal kwijt. En die wil het enige wat je doet, wat je dan het beste kan doen, of wat ik hoop dat mensen gaan doen, is zeggen, oké, ik hoor je, ik zie je. En ik geloof je.
Yeah.
En wat wil je er nog meer over vertellen? Aan mij of wil je het aan iemand vertellen en moet ik je helpen om diegene te vinden? Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is die ik dan in dit kader mee wil geven, dat schrik niet als iemand naar je toe komt en zegt, joh, ik ben seksueel misbruikt. Want het enige, als iemand al het lef heeft om het te zeggen, als iemand dan doet, een terugtrekkende beweging, en dan zegt iemand, oké, weet je wel, dan vertel ik het wel aan niemand.
Ja.
Als dit de reactie is van mijn verhaal, dan hou ik het wel binnen.
En ja.
Ik denk dat dat het minst handig is wat kan gebeuren. Daar is je verhaal binnen houden.
Ja, het was eigenlijk ook wel, weet je, door jouw verhaal heen klinkt wat dan in me opkomt. Wat ik een mooie uitspraak vind, is dat aannemen van wat is de meest helende beweging. Dus ja. Dat je, ja, echt aanneemt van ja, dit is er, dit is wat het is. En dat een onderdeel is van die zelfacceptatie, die reis die jij hebt gemaakt naar zelfacceptatie. Dat is eigenlijk wat ik jou ook hoor vertellen.
Nou ja, ja, dat. En inderdaad, probeer je er geen voorstelling van te maken. Probeer je, als iemand naar je toe komt en zegt, ik ben misbruikt, probeer je daar niet iets bij voor te stellen. Want dan ga je jouw model van de wereld, jouw idee over seksueel misbruik op die ander plakken. Laat die ander zijn verhaal doen. Want als je vanuit jouw beeld van misbruik gaat reageren, dan reageer je altijd verkeerd.
Want ja.
Je weet niet wat die ander meegemaakt heeft. Dus je gaat invullen en dan ga je dingen zeggen als, oeh, dat moet verschrikkelijk voor je geweest zijn. Dus een van de meeste reacties die ik gehad heb, oh Michiel, dat moet echt verschrikkelijk voor je geweest zijn. En dan zeg ik, nee, ik heb bij die man op schoot gezeten, hij heeft me geen pijn gedaan, er was geborgenheid, er was aandacht en er was misbruik. Maar heb ik het, het was niet verschrikkelijk. De gevolgen ervan, die zijn heel impactvol, die zijn heel, maar het is niet, het was niet verschrikkelijk.
En welk advies heb jij voor mensen die zich herkennen in je verhaal of in seksueel misbruik?
Ja, zoek iemand die je ontzettend vertrouwt en kom uit de kast. Wat betreft, maak het bespreekbaar. En hoef niet meteen met details en naam en toenaam, maar geef aan, er is mij iets gebeurd waar ik graag over wil praten. En begin heel klein met het gesprek. En kijk hoe, ja, maar zoek iemand die je daar ten volste in vertrouwt. En dat kan iemand binnen je kennissen, familie, bekende kring zijn. En misschien is het wel juist handig om de eerste coming out te doen aan een wildvreemde. Omdat dan de afstand wel groter is. En misschien, en misschien de schok bij de ander niet zo groot. Want als je je verhaal vertelt aan iemand die gespecialiseerd is in, die kent jouw verhaal niet, maar die weet wel wat er speelt. En die weet welke vraag dat hij kan stellen. En die weet, ik ben er voor je, ik geloof je, die weet daarmee om te gaan.
En wat bied jij mensen?
Ik geloof je. Ik bedoel, iedereen die zijn verhaal kwijt wil, die er ergens mee zit, ik denk dat het allerbelangrijkste is. Ik hoor je, ik zie je en ik geloof je en ik oordeel niet. Ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn die iemand wil horen. En dan inderdaad, vertel wat je wil vertellen.
Ja.
En ik luister.
Ja, en ik bedoel ook nog, want jij biedt mannenreizen aan. Ik bedoel, zo, wat bied jij, zeg maar?
Ik doe samen met een collega, hebben wij een mannengroep. Die start in september weer. Dus mannen die zich herkennen in mijn verhaal en zeggen, ik heb daar hulp bij nodig. Daar hebben we een mannengroep voor. En het voordeel van een mannengroep is dat je met... Je kunt dan in een veilige setting oefenen om dingen naar elkaar uit te spreken. Kijk, je kunt altijd één op één coaching doen, één op één therapie, één op één begeleiding. Maar op het moment dat je als man met mannen in een groep bent, ja, dan mag eindelijk dat haantjesgedrag en wij moeten als mannen groot en stoer zijn, mag even helemaal aan de kant. En dan kun je daar in alle veiligheid in die groep, mag je kwetsbaar zijn. En mag je je verhaal vertellen. En mogen alle maskers van ik moet groot zijn, ik moet sterk zijn, die mogen af. Dus dat doen wij met de mannengroep. En daarnaast bieden wij reizen aan. Gewoon omdat ik vind, omdat ik ervan overtuigd ben dat buiten zijn een hele grote factor is in je herstel, connectie met de natuur. Dus wij bieden wandelreizen aan in Frankrijk. En voor de mensen die tegen de bergen opzien, ook in Limburg, dus iets lagere bergen, zeg maar. Ja, want er zijn mensen die zeggen, ja, Michiel, ik trek daar niet die berg op. Ja, maar ik wil wel graag mee. Dus dan bieden we ook een reis aan in Limburg. En dan ben je gewoon ook fysiek onderweg. Kijk, in zo'n mannengroep, daar is natuurlijk een kring en ook op het toneel. Maar het fysieke aspect met een rugzak de berg in, is natuurlijk ook een hele mooie metafoor over, bedenk nou eens wat je eigenlijk allemaal met jezelf nog mee zult, ja. De berg op, of ben je al de berg af, of net waar zit je in je, waar zit je in je proces?
En je website is traumareis.nl, als ik me niet vergis.
Ja.
Zou ik ook nog even delen in de show notes.
Top. Ja, en wat we dan sinds zaterdag doen is, je mag me alles vragen. En dat is eigenlijk een, we doen dat in op uitnodiging, maar dat kunnen we ook in company doen. En dan is het gewoon inderdaad, dan komen we met een aantal ervaringsdeskundigen. En dan mag iedereen alles vragen, zeg maar. Dus om dat gesprek op gang te brengen, om het ongemak uit het gesprek te halen, willen wij mensen uitnodigen om dan maar alles te vragen aan mensen die zeggen, vraag mij alles. Omdat ik dan hoop dat mensen daarna de durf hebben, als er iemand naar ze toe komt en zegt, ik wil graag met jou ergens over praten, volgens mij ben ik seksueel misbruikt, dat ze dan in ieder geval bij ons in de zaal al een keer geoefend hebben om de vraag te stellen.
Ja, dus, mooi.
Want ja, je weet
van mij, taboe doorbrekend.
Ja, zeker, zeker, zeker. En vooral ook omdat wij doen als ervaringsdeskundige de voorzet. In het begin van de bijeenkomst bevragen wij elkaar. En daar gaat echt gewoon op vragen van, vond je het lekker? Heb je het vaker gedaan? Vind je dat het je eigen schuld is? En zodat mensen al doorkrijgen, dit mag ik dus in principe ook vragen, of dit kan ik ook vragen.
Ja.
Dus dat doen we, dat kan in company of daar binnenkort op de website. We gaan wel weer een aantal nieuwe data voor bijeenkomsten plannen. Dus dat.
Nou, dankjewel Michiel voor je open en kwetsbare verhaal. Ja. Je bent inmiddels een heel eind beter geworden in erover praten.
Ja.
Dat je zelfs de gast wil zijn in een podcast.
Ja, het gaat me, maar dat is, maar goed, dus als je iets vaker doet, gaat het je langzaamaan steeds makkelijker af. Ja, en nogmaals, dan is ook de schroom, schaamte, dus ja, wordt met ieder gesprek wordt dan minder. Het wordt bijna een nieuw patroon om dan nog maar heel even NLP erin te gooien. Ik heb mezelf wel geleerd om erover te praten.
Ja, wat ik ook zo mooi vind is dat als je iets in het licht zegt, het schaamte, dat is iets wat in het donker staat. Hè? En op het moment dat je het in het licht zet, dan verschrompelt het.
Ja, het kan erkend worden. En op het moment dat er erkenning is voor de schaamte, is eigenlijk de grootste schaamte er al vanaf. Ja.
Ja. Dus, de essentie van de Heart Academy podcast gaat over het ontwikkelen van zelfliefde, zelfvertrouwen om voluit te leven vanuit je hart.
Ja, ik vind het mooi dat je het doet.
Dankjewel. Heb je nog iets wat je als afsluiter nog met de luisteraar zou willen delen?
Ja, leef. Doe je ding. Weet je wel, dat klinkt misschien heel Maar daar is wel de essentie volgens mij. Leef en doe je ding. En maak het leuk voor jezelf. Want anderen doen het niet voor je. En dat is volgens mij wel in de basis wat we hier te doen hebben, ja.
Dus, mooi.
Dus die wil ik iedereen wel meegeven, ja.
Nou, wil ik je ontzettend bedanken voor dit gesprek.
Ja, ik zie dat ik van hier naar hier naar hier en de zon is bijna onder. Dus ja. ik kijk hier zo naar een ondergaande zon, dus het is een mooi plaatje zo.
Ja, ja.
Ik zie dat ik langzaam.
Jouw haar is inmiddels niet meer zichtbaar. Nee, het is bijna alsof je kaal bent.
Ik ben kaal geworden in het gesprek, of niet? Ja. Ja,
nou. Ja. Ja,
nee, dank voor de uitnodiging, ja.
Ja, en heel veel succes nog met het mooie werk wat je doet. En nou, hopelijk draagt deze podcast er ook aan bij dat mensen die zich herkennen, iemand zoeken om erover te praten. Mensen die aangesproken worden door iemand die het heeft meegemaakt, dat die minder schroom voelen om dat luisterend oor te bieden wat zo hard nodig is.
Yes.
En heel veel succes.
Dankjewel. Jij ook.
Dank je.
Leuk je gesproken te hebben.
Insgelijks.
Oké.
Doei doeg.
Doei.
Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Een verzoek om een bepaald onderwerp te behandelen? Of weet je iemand die ik zeker moet spreken? Ik hoor het graag van je via petra@thehartacademy.nl. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.